Ja, om het elkander te zeggen, op Psalm 84, en daar van het vijfde vers: O God, die ons ten schilde zijt, en ons voor alle rampen bereidt, en schouwt tot in dezelfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend, waar ik u om beer. Waar liever in mijn bondsgods wonen een dorpelwachter dan gewend aan de ijdele vreugd in de boze tent. Psalm 84, het vijfde vers. Zo iemand mij lief hebt, die zal mijn woord bewaren en mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen wonen bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort is het mijne niet, maar des vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken bij blijvende. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken, alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet gelijkerwijs de wereld hem heeft, geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd en zijt niet verzaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot een vader, want mijn vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld weet dat ik mijn vader lief heb en al zo doe, gelijkerwijs mij de vader geboden heeft, staat op, laat ons van hier gaan tot dusverre. Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader. En Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u tezamen het aanzicht des Heeren. De Heere gebracht ons aan de avondstond van deze werkdag der week nog samen aan de plaatsen des gebeds. In onderscheiding van anderen, wier leven is afgesneden, ook familieleden uit het midden van de gemeente, wij mogen nog zijn in de welaangename tijd en in de dierbare dag van zaligheid. Gelaat ook in de avond aan onze zielen nog arbeiden en uw woord dat zal bij vernieuwing tot ons spreken over het grote voorrecht dat gij aan uw volk niet alleen beloofd hebt, maar dat gij ook in de leven zult vervullen en bevestigen. De wereld gaat er weg alleen, zonder bekommering en zonder nood. Maar wel gelukzalig dat volk dat in de leven om u verlegen wordt en die leren dat dat alleen geschiet en is omdat God om hen verlegen is en dat van de stilte van de nooit de oneenigheid. Want daar is niemand die naar God vraagt en er is niemand die naar God zoekt. En het is door de bewerking van uw goddelijke geest dat in ons leven niet alleen de schuld ontdekt wordt, Maar dat we ook het gemis, het godsgemis en het gemis van Christus in onze harten leren kennen. Dat het bij ogenblikken een ondraaglijke zaak wordt. Dat er een nood geboren wordt in onze zielen. En dat die harten door de geest werkt omvat en ontvangbaar gemaakt te worden voor de nabijheid, voor de tegenwoordigheid en voor de gemeenschap Gods. Wil in de avond dat woord nog voor ons openen? Wij kunnen het niet. Wij hebben geen licht en wij hebben geen wijsheid. Maar wil het uit genade nog schenken. En dat de overdenking van uw getuigenis voor de een zowel als voor de ander nog tot een rijke en tot een eeuwige zegen mocht zijn. En dat dit samen zijn in uw gunst mocht zijn voor oud en jong, voor klein en groot. En dat het wat na mag laten, wat eeuwigheid zal verduren, kan ook voor ons voor de laatste maal zijn, dat we er onder verkeren mogen. Want ons leven, dat is een damp en de dood, die wenkt ieder uur. Gij hebt ook sommige van onze leven in de dag van gisteren aan de weg nog eens in dat ongeluk dat hun trof. Ze zijn allen nog in het land der leven. En ze hebben hun leven nog willen verlengen. Dat ze samen hun hart mochten krijgen en ontvangen. Om met de weldaden in u te eindigen. Want ze zijn elk ogenblik in gevaar. En we kunnen elk ogenblik opgeroepen worden om voor God te verschijnen. Dat wanneer de dood zal komen, dat het niet zal zijn als een dief in de nacht. Maar dat we voorbereid en toebereid mogen zijn en worden. Opdat de dag des doods beter zal zijn dan de dag toen we geboren werden. We dragen elkander op aan het gerommel van uw goddelijk ingewanden. Ook degene die door krankheid en ouderdom verhinderd zijn om met ons samen te komen. Ook een van onze oude leden die in deze middag weer naar het ziekenhuis gebracht is. Geweten ze zwakke omstandigheden. Naar het lichaam en ge weet ook hoe het erbij staat voor de zielen. We dragen ze in de weduwschap aan uw troon. We zien nog een gunst van boven op de neer. En zoveel die met ons niet vergaderen kunnen, die het anders wel gedaan hebben, maar het zal de vraag zijn of het nou ooit zou kunnen gebeuren. Wil ze voorbereiden voor de eeuwigheid. Wil aan hem uw genade schenken. En licht van de hemel die uw woord nog eens te brengen. Met al degenen die daartoe verwaardigd worden. Dat het nog een gemakkelijkheid mocht zijn. Ook in deze uren, omdat we van onszelf een totaal onbekwaam zijn. Gedenk aan de weduwen en wezen en weduwenaars. Vervul de noden en verzoen de zonden. En gedenk ons en het onze met land, volk en kerk naar het vrije van uw welbehagen om Christus willen. Amen. Psalm 119, 85 en 87. O Heer, slaat toch op mijn geschrei uw oog, wil naar uw woord mijn geest verstandig maken. Zie gunst op mijn neder van omhoog, laat mijn gebed voor uw troon genaken. Red daarmee het leed zo diep ter nederboog. Red mij naar uw beloften en red mijn zaak. Richt mijn zaken. Psalm 119, het 85ste en 87ste vers. Johannes 14, 2023. En wij zullen tot hem komen en zullen wonen bij hem maken. Tot dusverre. Deze tekst, geliefden, vanavond zou ik willen noemen een aansluiting op hetgeen wat we zondagavond gesproken hebben uit Psalm 23. En om nu te komen tot het verband van deze tekst, we weten dat Johannes 14, 15 en 16, dat zijn kapitelen die de Heer Jezus gesproken heeft alleen tot zijn discipelen. Toen was de schare die hem anders gevolgd heeft daar niet meer tegenwoordig. De Heer Jezus die had afscheid van het Joodse volk genomen. En nu de laatste dagen en uren die heeft Christus besteed met zijn 11 discipelen. Met die discipelen die door hem geroepen en die door hem afgezonderd waren. En wanneer je nu dat kapitel nauwkeurig nagaat, dan treft ge hier drie mensen aan die het niet weten. De Farizeeën in de tijd van Christus' omwandeling op aarde en de schriftgeleerden, dat waren allemaal mensen die het wisten. Maar nu treffen we in dit kapitel drie mensen aan die het niet weten. De eerste, dat was Thomas. Toen Christus gezegd had, en waar ik heen ga weet gij, en een weg weet hij, heeft Thomas gezegd, Heere, wij weten niet waar hij heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Je weet, die discipelen die hadden voor 3 jaar onderwijs van Christus gehad. Het kostelijkste onderwijs dat er op de wereld ooit te krijgen was, rechtstreeks van Christus zelf, van die grote profeet en leraar der gerechtigheid. En toch, Thomas wist het niet. Een tweede discipel die het ook niet wist, dat was Filippus. En die Filippus die heeft gezegd, Heere, toon ons een vader en het is ons genoeg. En hij heeft de Heer Jezus, die man, een beschamend antwoord gegeven. Want Christus die heeft de onkunde nooit goedgekeurd. Nee. Christus die heeft tot die Filippus gezegd, ben ik zo lange tijd met u lieden en heb ge mij niet gekend, die mij gezien heeft, die heeft een vader gezien. En hoe zegt hij, toon ons een vader. Maar Die man, die Philippus, die had er ook geen gezicht in dat de vader en de zoon één waren. Je zou zeggen, na zoveel onderwijs en dan nog zo weinig weten en dan nog zo onkundig. Je zou soms de vraag doen of die mensen wel ooit de ware verlichting van Gods geest hadden leren kennen. Maar vanzelf, dat leidt geen twijfel. Ze waren van God geleerd, maar de duisternis in hun verstand was nog zo groot. En in de derde plaats ontmoeten we hier Judas, niet de Iscariot. En die heeft gezegd tot Christus: Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Dat was voor die Judas een verborgen zaak. Hij kon daar voor zichzelf geen oplossing in vinden. En nu heeft de Heer Jezus hem geantwoord: zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren en mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen wonen bij hem maken. Met andere woorden, Christus die wilde die Judas ervan overreden dat hij behoorde tot die mensen die Christus lief hadden en die door de genade Gods zijn woord bewaarden. Zouden die mensen dat dan nooit gevoeld hebben? Zouden die mensen dat dan nooit beseft hebben? Zou dat voor die mensen dan altijd een donkere zaak geweest zijn? Nee, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Want in de wedergeboorte, dan wordt Gods liefde uitgestort in het hart van al degenen die God vrezen. En al is er geloof nog zo klein en zwak, en al wordt het nog zo bestreden, daar zijn ogenblikken dat er hart met liefde tot God en Christus vervuld is. En dat het beginsel van het waarachtige werk Gods in de zielen niet alleen is, maar dat dat beginsel ook in de harten leeft, namelijk dat ze Gods woord bewaren. Dat woord dat als een schat in de hart geschonken wordt, waar David van gezongen heeft: uw woord zal mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak mijn hart en zinnen strelen. En dan staat er: mijn vader zal hem lief hebben. Want voor die discipelen, voordat Christus stierf en voordat Christus opstond, was het vaderschap voor die discipelen zozeer verborgen. Daar was wel liefde tot God in haar hart, en er was wel een ongeveinsde liefde tot Christus in haar ziel, maar dat de vader ze lief had, daar stonden ze voor. En u zegt de Heer Jezus hier, en mijn vader de zalm lief hebben. Dus de vader had hun wel lief, maar zij konden dat voor de eigen zielen nog niet zo beschouwen en erkennen. Dat was voor die mensen nog een duister punt. Daarom hebben ze ook eens gevraagd of Christus zijn vader wilde bidden voor hun. En toen heeft de Heer Jezus hun geantwoord: ik zeg niet dat ik een vader voor u bidden zal, want de vader zelf heeft u lief. De vader is de oorsprong en de bronnader van alle liefde. En zonder de liefde des vaders is het ook onmogelijk om de zoon lief te hebben. Maar vanzelf, daar kunt u hier wel bemerken, het moet alles aan ons en in ons door Gods geest geopenbaard worden. Daarom zijn er in het leven van dat volk dat nog nooit tot oplossing voor de ziel gekomen is, zijn er zoveel vragen. Zijn er zoveel problemen. En dat volk dat kan het maar niet op zijn plaats krijgen. Voor een huichelaar is dat niet moeilijk. Oh nee. Die mensen die hebben geen problemen. En die mensen die hebben geen vragen. Die weten het allemaal. En die hebben ook geen behoefte in hun hart aan de onderwijzingen des Heiligen Geestes. We hebben gezongen uit Psalm 119. En dan kunt ge wel bemerken in die 88 versen dat David, een man naar Gods hart, bij al de genade die God die lieve man geschonken had, dat die man allemaal kleiner werd. Dat een allemaal korter bij de grond kwam. Dat een allemaal meer behoefte kreeg. En weet je waarom dat nu zo'n probleem is? Omdat die mensen, die verstaan zo weinig van het ware werk God. Er staat bijvoorbeeld in Psalm 84, ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in zalen hoort van Sion haast voor God verschijnen. En hoe wordt dat nu ingeleefd en hoe wordt dat nu doorleefd? In een weg dat het met hun steeds achteruit gaat. In een weg dat het met hun steeds minder wordt. Totdat er een tijd in de leven zal aanbreken, dat de Heere ze licht in de zielen schenkt, dat achteruitgang vooruitgang is. En dat nu de koninklijke weg naar de hemel is. Maar vanzelf, mensen, dat is ook weer zo. Dat moet persoonlijk, moet dat in onze harten ontdekt worden. En zolang als dat niet persoonlijk ontdekt wordt, dan kunnen we met al die dingen totaal niks beginnen. En dan blijven we in onszelf een ongeholpen mens. Die met Mordechai maar voor de poort van de koning moet blijven liggen. Totdat het goddelijke edict van de hemel afgekondigd wordt, waarin ook de vrijlating en de vrijmaking en de vrijplaatsing van de zielen in verklaard ligt. Dus met andere woorden, het wacht alles op Gods tijd. En het wacht alles in ons leven op de oplossing van de hemel. En u zegt, de Heer Jezus, in dat laatste deel van die tekst vanavond, en wij zullen tot hem komen. Christus die spreekt hier dus in die tekst in het meervoud. Wij zullen tot hem komen. En zullen wonen bij hem maken. En als Christus nu in het meervoud hier spreekt, dan spreekt hij hier tot zijn discipelen als de drie-enige God. Dan spreekt hij in de naam van een drie-enige God. In de naam des Vaders, in de naam des Zoons en in de naam des Heiligen Geestes. En wij zullen tot hem komen. Nu is er gezegd in het 22e vers door Christus. Ik zal hem lief hebben, dus in het enkelvoud. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. Dus in de eerste plaats staat hier op de voorgrond de openbaring van Christus aan zijn volk. In wat voor verband? In dit verband namelijk dat de Heer Jezus gezegd heeft, en niemand komt tot mij dan door den Vader. Dus de Heer Jezus is die persoon, die middelaar, die de kerk bij den Vader brengt. Want er is een verschil, geliefden, tussen de verzoening met God in ons leven en de verzoening met de Vader. Daar zijn zielen in ons kerk die zijn wel met God verzoend. Dat de toren gestild is en de gramschap geblust is. En dat ze een toegang tot God verkregen hebben. Maar dat toch de verzoening met de Vader nog niet geschonken is. De verzoening met de Vader, dat is daar waar dat volk de Heilige Geest heeft ontvangen. Die Heilige Geest, de geest der aannemen tot kinderen, door welke ze roepen Abba Vader. En als ik nu vanavond deze enkele zaken noemen, o gemeente, dan zou ik moeten zeggen, wat moet schaamte onze aangezichten tot bedekken. Dat in de tijden waarin we leven, dat er zo weinig geestelijk verstand en zo weinig geestelijke kennis is. En dat zelfs onder het volk van God, die het beginsel van het waarachtige leven ontvangen hebben, dat er zo weinig bekommering omtrent die zaken gevonden wordt. En dat is vanzelf, dat is de schuld van dat volk. Dat is omdat er zo weinig kennis is door de ontdekking van Gods geest van hetgeen wat er gemist wordt. In de tijd van de kerkvaders van Augustinus en Bernardus, dan kwamen die mensen, die kwamen zaterdags, 's avonds bij elkander. En dan brachten ze de avond door om met elkander te handelen over de verborgenheden Gods. En dan werden de voornaamste zaken, die werden daar met elkander verhandeld. En waar is het nu toegekomen? Waar zou je nog een huis kunnen vinden waar nog een voorbereiding is voor de Sabbatdag? Waar nog gedachten zijn over de dag die aanstaande is? En dat er nog werkzaamheden gevonden worden om meerdere genade van God te ontvangen. En om uit het wezenlijke gemis van onze zielen te roepen tot die fontein der hoven en tot de levende wateren die uit een Libanon vloeien. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Dat betekent hier dat wanneer dat plaats zal hebben in het leven van Gods kinderen, dan hebben ze Christus alreeds leren kennen voor hun eigen zielen. Want de openbaren van die middelaar gaat vooraf aan het komen van de drie-enige God in het hart van Gods kind. Zo duidelijk gezegd in Johannes 3 dat niemand een ding kan aannemen tenzij dat het hem uit de hemel gegeven is. En als je nu eens denkt aan het voorbeeld dat we hebben in Genesis 24. Daar wordt gesproken over de voorbereiding van Rebecca voor het huwelijk met Isaac. En er zijn daar twee opmerkelijke dingen die onze aandacht nooit kunnen ontgaan. En dat is in de eerste plaats dat die Eliezer die gaat aan Rebecca vertellen wat een gezegend mens dat Isaac was. Maar daar gaat ook die Eliezer, die gaat straks uit wat hij meegebracht heeft, allerlei weldaden aan die Rebecca schenken, om daardoor verliefd te worden op Isaac. En als er in het eind gevraagd wordt aan die Rebecca om nog een wijle in dat land te blijven bij de familie en om afscheid dan te nemen, dat elk nog een beurt krijgt om nog in contact met haar te komen, wanneer dat aan die Rebecca wordt overgelaten, dan is er beslist antwoord: ik zal trekken. En de spoediger dat ze bij Isaac kon komen, de aangenamer dat het was voor haar. Wat heeft die Rebecca makkelijk alles verlaten wat ze daar in dat land had.
Het was voor haar of alle banden losgemaakt waren. En dat er maar één band was die ze bond. En dat was aan Isaac. Om met die Isaac te trouwen. Nu staat hier in die tekst en wij zullen tot hem komen. Dat gaat hier dus over de drie-enige God. En vanzelf, gemeente, we moeten één ding maar in ons leven vasthouden. Van het begin tot het einde. Dat God zelf plaats moet maken voor zichzelf in onze hart. De Heer Jezus die heeft in Johannes 14 gezegd, dat was het eerste woord waar hij mee begon, uw hart wordt niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. En toen heeft de Heer Jezus die discipelen voorgehouden dat ze wel in God geloofden. Daar staat hij dat ze in de Vader geloofden. Maar gij lieden gelooft in God. Dus de kennis van God en de kennis van de Vader, dat is onderscheiden. Maar dan zegt de Heer Jezus, gelooft ook in mij. En u hadden ze wel bekend en geloofd dat hij was de Zoon Gods. Dat leed voor die mensen geen twijfel. Dat wisten ze. Daar waren ze van overreed. Dat kon ook niemand van de weg nemen. Omdat ze dat van de hemel gekregen hadden. Maar wanneer het nu ging over het geloof in de Zoon Gods als middelaar en als borg van het verbond der genade, dat was voor die mensen een bedekte zaak. Dat hebben ze naderhand moeten leren. Maar dan in Johannes 16, daar gaat de Heer Jezus tegen die discipelen zeggen, dus in het 14e wordt het gemis van de middelaar en van zijn bediening ontdekt. Maar twee kapitels later in het 16e vers, 16e kapitel, 7e vers, dan zegt de Heer Jezus, het is u nut dat ik wegga, want anders kan de trooster niet komen, namelijk de Heilige Geest. Dus die moet de Heer Jezus ten hemel gaan varen. Ze moeten gespeend worden aan zijn tegenwoordigheid, naar zijn menselijke natuur. Ze moeten als een missend mens op de wereld komen te staan, opdat straks na 10 dagen die Heilige Geest zou worden uitgezonden van de hemel op grond van de borggerechtigheid van Christus en dat die geest dan in de harten zal komen en dat die geest bij hun blijven zal tot in de eeuwigheid. Die geest die komt niet op de wereld en in de harten van dat volk om te lijden en om te sterven. Nee. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Dat doet de Vader niet en dat doet de Heilige Geest niet. Maar de Heilige Geest die wordt uitgezonden in de harten van dat volk. Die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Want die mensen die hadden 3 jaar onderwijs gekregen. Maar nu zou die lieve Heilige Geest, die zou er aan gaan beginnen. Let wel wat ik nu zeg. Die Heilige Geest, die zou er aan gaan beginnen. om hun alles te gaan leren en om hun indachtig te maken alles wat ik u gezegd heb. Op een andere plaats staat er, hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Die mensen die hadden met andere woorden in die 3 jaar veel onderwijs gekregen. Maar het was niet tot hen doorgedrongen. Ze waren niet vatbaar voor geweest. Het was op een keer zo sterk dat de Heer Jezus zei, het is genoeg. Met andere woorden, ik ga er niet meer dieper op in. Want je bent geheel en al onvatbaar voor de lessen en voor de leringen die ik je kom te weten. Hij zegt, het is genoeg. En de Heer Jezus die was daar zo overreed dat die Heilige Geest moest nederdalen om dat verstand van die mensen te verlichten, opdat ze licht zouden krijgen over hetgeen wat Christus tot hen gesproken had. Het kan gebeuren, mensen, met een kind van God. Ik zal dat eenvoudige voorbeeld vanavond noemen. Het kan gebeuren voor een kind van God. Het kan gebeuren voor een leraar ook. Hetzelfde geval. Dat ze voor jaren tegen een tekst zitten te kijken waar ze wel van gevoelen en beseffen dat er een grote verborgenheid aan de grondslag ligt. Een oneindige diepte. En dat ze er toch niet over preken kunnen en dat ze er toch niets van zeggen kunnen. Omdat het licht van Gods geest er niet over opgegaan is in de hart. Ik herinner me dat ik als jongen eens op een gezelschap kwam. Ik was al aan het preken in die tijd. En daar kwam een vrouw binnen, zomaar onverwacht zou ik zeggen. Waar ze van geloofde dat een van God bekeerde vrouw was. Ik had van die vrouw ook wel eens gehoord toen ik een jongen was. En daar werd aan die vrouw een vraag gedaan. Een vraag uit Gods woord. Over een zekere tekst. En die vrouw die begreep wat over ging. Maar die vrouw die was in die tijd in een afgezakte toestand. Voor de eigen zielen. In een donkere toestand voor dezelfde. Die vrouw had geen antwoord. En er werd doorgepraat. Maar die tekst bleef liggen. Ik dacht. Ik zou toch zo graag willen dat er nu toch eens iemand was die daar eens op inging. Ik wist het ook niet. Nee. Ik wist het ook niet één woord zelfs ervan. Niet één woord. Toch bleef dat maar bij. De hele dag. En toen we s'avonds naar bed gingen, op die plaats, werd de noodzakelijkheid zo opgebonden om van de Heere te mogen weten wat de bedoeling en wat de inhoud van die tekst was. En dat is die nacht ook geopenbaard geworden. En zo klaar en zo duidelijk dat we de volgende week erover gingen spreken. En dat ik geen boek meer moest nemen, geen verklaarder van de Bijbel moest nemen, niet dat ik die veracht en minachtte, nee, ik heb er later wel eens in gekeken en nagekeken, mezelf, maar toch, mijn ziel was er zo van overtuigd en van overreed, dat dat de bedoeling, dat dat de zin en de mening van de Heilige Geest was. En toen begreep ik die nacht waarom dat die vrouw geen antwoord had. Want die vrouw die had van binnen, ze juicht nu voor Gods troon. We hebben ze later vaak ontmoet. Maar ik gevoelde die dag dat die vrouw zo'n slag van binnen gekregen had. Zulke slag. En dat daar geopenbaard werd de verre afstand tussen God en de ziel. En de Heer is ook bij die vrouw teruggekomen. Wat ik er alleen maar mee zeggen wil, dat is dit, geliefden. Een mens die kan wel veel beschouwende kennis hebben. En die kan in die beschouwende kennis wel doorgaan. Maar Huntington die schreef eens aan een man, je bent wel een man geworden in je kennis, maar je bent een kind gebleven in het geloof. Een kind, want ik heb wel gemerkt uit je brieven schreven, dat je er nog niet veel van gekend hebt, geleerd hebt, en dat de verborgenheden nog niet ontdekt zijn. De verborgenheden des Heeren, die zijn voor degene die hem vrezen en zijn verbond voor hun om hun die bekend te maken. En nu is het een voorrecht, geliefden, dat er onder Gods volk gevonden worden die de verborgenheden mogen verstaan. En een weldaad dat degene die geroepen wordt om Gods woord te brengen, dat ze die verborgenheden naar voren mogen brengen. En naar voren mogen brengen, want er is ook nog verschil in. Een mens die zou wat kunnen vertellen en preken, dat hem eigenlijk zelf niet beseft wat hem uitdrukt. Omdat men er nooit geweest is, omdat men er nooit gebracht is. En dan is het er altijd maar over, in plaats van dat er uitgesproken wordt. En als er zijn met voelhoorns, dat zijn Gods kinderen, als vooral ze kort bij huis leven, dan zullen ze dat onderscheid wel gewaar worden. Daar was voor Apollos zo'n voorrecht dat Aquila en Priscilla in de kerk bij hem kwamen. En dat die twee geoefende mensen, dat die Apollos geroepen hebben. En dat de weg der zaligheid door die Aquila en Aprilla nader geopenbaard zijn geworden. En dat heeft God voor die man tot een zegen voor de kerken Gods gebruikt. Maar je, aan de andere kant, wat een leraar nodig heeft, dat heeft elk mens van nodig. Dat is die persoonlijke genade des Heilige Geestes door de verlichting van die geest. Petrus die schreef aan de kerk in zijn tweede brief, was tot in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Opdat we niet zullen blijven staan in de leer der bekering, in de eerste beginselen, maar dat er een toenemen zal zijn als meskalveren, en dat we aan het einde met onszelf gebracht zullen worden, opdat Christus persoonlijk Alles zal worden en dat in allen. En u heeft de Heer Jezus beloofd aan degene aan wie hij zichzelf zou openbaren. Wij zullen tot hem komen en zullen wonen bij hem maken. Dus, nu komt dat volk, die komt uit te zien naar de komst van die drie enige God. Daar krijgen ze behoefte aan. Die mensen, ik zal proberen om het zo eenvoudig te zeggen als ik kan vanavond. Die mensen, die komen bij al wat God ze gegeven heeft in zo'n gemis voor de eigen zielen. Niet om te ontkennen wat God gedaan heeft. Nee, daar worden we niet toegeroepen. Maar wel om te erkennen wat er aan ontbreekt en wat er gemist wordt in ons leven. En dat er een voortgaande en een doorgaande nood in onze zielen gevonden wordt om die drie enige God persoonlijk te leren kennen, dat hij tot ons komt en dat die drie enige God nu wonend bij ons gaat maken. Dat wil zeggen dat hij in dat hart van dat volk komt om daar zichzelf niet alleen te openbaren nader en klaarder, nee, maar dat hij woningen bij dat volk komt te maken. Dat hij daar zijn plaats in komt te nemen. En dat hij daar ook geen afscheid meer neemt. Maar wat we zondagavond gehoord hebben, gij blijft mij bij. In al mijn tegenspoeden u stok en uw staf, die zal mij altoos behoeden. En u zal dat volk, dat zal in de strijd blijven, zolang als ze hier in de wereld zijn. De strijd die zal voor dat volk van God hier niet eindigen. Die eindigt wanneer de dood komt. Maar wij zullen tot hem komen en wonen bij hem maken. En daar ligt nu de verzekering dat dat volk in de zwaarste strijd en in de grootste bang dat ze nooit tot de wanhoop zullen vervallen, maar dat ze ervaren zullen wat we nu samen nog zingen uit de 34ste psalm des Heeren engelschaart. Een onverwinbare leger hemel wacht rondom hem die Gods wil betrakt, dus is hij wel bewaard. Komt, smaakt nu en beschouwt de goedheid van dal zegenaar, welzaligheid die in gevaar alleen op hem betrouwt. Psalm 34, het vierde vers. Thank you. beschouwing van deze waarheid, geliefden, en bij het overdenken van deze tekst komt de vraag vanzelf naar voren of dat volk waar dat u aan vervuld wordt in de leven, of die nooit meer geestelijke duisternis kennen, of die mensen nu nooit meer gekweld te worden door het ongeloof, of daar nu nooit meer verberging van Gods aangezicht zijn zal, of nu die mensen boven de aanvallen en aanvechtingen van de duivel komen, krijgen die mensen nu een volkomen rust hier op de wereld? Blijft daar nooit geen oorzaak en reden meer over om te zuchten en om te bidden? Zijn ze nu boven alle strijd voor eeuwig verheven? Nee, dat zijn ze niet. Maar er staat wel, wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. En u kan in het leven van dat volk, kan er gebeuren wat wil. En soms, dan moeten voor die, dat die zielen gaan sterven, dan wordt er soms nog zoveel diepten moeten bewandeld worden. En dan moet er nog zoveel strijd soms gestreden worden, dat soms een man of een vrouw of kinderen die daarna mee verwant zijn, dat soms de vraag nog komt of dat nu allemaal met genade kan bestaan. We hebben wel eens zielen ontmoet in ons leven aan het eind van de dagen, dat ze uitdrukkingen doen die ze nog nooit in hun leven gedaan hadden. En dat ze voor een wijl in zulke banden en gevangenissen voor dezelfde kwamen, dat je zou zeggen, ik weet het niet, ik weet het niet. Misschien hebben die mensen in hun leven wel te veel genomen. Misschien hebben ze wel wat gestolen. Misschien hebben ze het wel in het gezicht gehad, maar dat de werkelijkheid nooit beleefd is. Dat ze zo geschud werden en zo geslingerd. Maar dat is allemaal onder de toelaten dat dat gebeurt. En dan is het met zulke zielen precies eender als in de natuur met een boom. Hoe harder dat het stormt, hoe dieper dat de wortels zich in de grond gaan vastzetten. En natuurlijk, tot aan het einde van het leven, moet er wat beleefd worden. Ik sterf alle dag, zegt een apostel, bij de roem die ik heb in Christus Jezus, mijn Heer. Elke dag sterven. En als u eens aan Paulus denkt, er is eigenlijk nooit een mens geweest in Gods kerk die zo'n duidelijke roeping gehad heeft als die man. Een man met bewuste genade persoonlijk, maar ook wat zijn ambt betreft, die wist zo dat hij van God zelf geroepen was. Dat hem door God zelf in die bediening gesterkt was. Maar voordat die man ging sterven, dan is zijn huisje in Rome, die gehuurde woning, Die is nog helemaal leeggelopen. Ze hebben mij allen verlaten, zegt hij. Maar de Heer heeft me bijgestaan. Wij zullen tot hem komen en we zullen wonen en bij hem maken. Want voordat we gaan sterven, mensen, alles wat van ons is, dat moet eraan. Alles moet eraan. We moeten met alles in de dood terechtkomen. Wij die leven, worden altijd, zegt Paulus, in de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zouden openbaard worden. Ze moeten de weg van Christus wandelen. En die Christus, zijn laatste hang dat is geweest naar Golgotha. En toen Christus op Golgotha kwam, dan staat er van tevoren dat al zijn discipelen die hadden hem verlaten. Daar zijn enkele vrouwen die zijn erbij tegenwoordig geweest dat er gestorven is en dat er begraven is. En ook vrouwen die tegenwoordig geweest zijn het eerste op die zondagmorgen toen Christus opstond. En al die vrouwen die lagen onder de goddelijke censuur. Uit kracht van wat er gebeurd was in het paradijs. Maar die hebben zo'n nood in de ziel gekregen. Om van onder de censuur verlost te worden. En dat is gebeurd. Dat is gebeurd. Die vrouwen die zijn het eerste beweldadigd. Met een openbaring van die opgestane Christus. De discipelen die hebben er ook wel in mogen delen, maar later. Maar die vrouwen eerst. Wij zullen tot hem komen en zullen wonen bij hem maken. En u zal het voor die kerk zal het gelden. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Dat ze zelfs niet meer kunnen leven uit de bekering of uit de rechtvaardigmaking. En dat dat allemaal zo bedekt wordt. Zo bedekt wordt. Dat wil niet zeggen dat het weggenomen wordt, nee. Want wat God eenmaal gedaan heeft, dat zal blijven. Dat zal nooit meer weggenomen worden. Maar ze moeten alles verliezen om Christus, om God alleen over te houden. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Het is tot aan het einde van de leven. Het is een afbraak van alles. Opdat Christus als die enige middelaar en die enige borg de grootste plaats voor de zielen zal innemen. En dat ze leunende en steunende op hem, zoals je van Jacob leest, dat een leunt op het opperste van zijn stad. En dat een zo de heerlijkheid is ingegaan. Alles kwijtgeraakt. Als grond voor de eeuwigheid. En nu is het die God die zijn volk staande houdt. Want we zullen tot hem komen. En wonen hem bij hem maken. En dat wil ook zeggen, mensen, dat nu de Heere zorgt tot aan de laatste minuut voor het onderhoud van dat volk. Christus, die is in Psalm 23 niet alleen de leidsman, maar hij is ook de hart
Heer.
Hij is ook de onderhouder van het leven. En hij zorgt dat dat scheepje veilig in de haven zal komen. Er staat in Psalm 23 zo klaar en zo duidelijk: gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn wederpartijders. Hij zalft mijn hoofd vetten met olie, mijn beker is overvloeiende, en immers zal mij het goede en de weldadigheid volgen alle de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heeren blijven in lengte van dagen. Dat is nu de vervulling van het woord wat we vanavond een weinigje hebben toegelicht, hoop ik. We zullen tot hem komen en woningen maken. En dan zal dat volk, dat zal in de wanhoop niet omkomen, nee. Gij zult mijn kruis eindigen hier. Want goedertier zijt gij gestadig. En het werk uw handen, dat zult gij volvoeren, vrij o Heer genadig. Ik hoop dat de Heer het zegenen mag voor ons harten. En alle de vreemdelingen van zijn, dat onze ogen er nog eens zo wijd voor geopend mochten worden. En dat dat gemis, dus een waarachtig gemis, in onze harten mocht worden. Want we worden zelfs in ons leven gewaar dat we niets op kunnen binden, maar dat het de hemel, dat die het alles doen moet, bij de aanvang en bij de voortgang. Maar dat onze ogen op hem alleen mochten zijn. En dat onze enige troost mag zijn in leven en sterven. Dat we niet meer onszelf, maar die getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen zijn. En dat hij ons van het eeuwige leven door zijn geest verzekert. En dat straks ons zijnde geen teleurstelling, maar een eeuwige blijdschap zal wezen. Amen. Heere, ge mocht het enkele woord nog zegenen aan onze harten. Wil de gemeente gedenken, ook die families die in rouwen gedompeld zijn, hier en in het oude vaderland. Eén pas een zuster verloren, een ander weer een broer vanavond door de dood weggenomen. En ook in onze gemeente familie die morgen een broer zullen gaan begraven. We dragen ze samen op aan uw troon. Heilig het nog aan de harten en leer ons sterven eer dat sterven wordt. Gedenk ons ook verder in de aanstaande rustdag. Geef nog lust en liefde en gelegenheid om nog op te komen onder uw getuigenis, al zal het gelezen worden. En geef ook ons nog genade om die arbeid in die gemeente te mogen verrichten, de beide sacramenten met de bediening van het woord. En dat ge ons veilig thuis mag brengen. Elkander gedenken aan uw troon om Jezus willen. Amen. Psalm 27, het zesde vers. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heer is goed en groot. Hij is en blijft mijn vader en behoeder. Leer mij, o God, uw weg in alle nood. Het zesde van Psalm 27.
ontvangen zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.